Goedemorgen. Hartelijk welkom aan u en jullie hier in deze dienst. Ook de gasten onder ons en u thuis, verbonden via de kerktelefoon of de livestream, van harte welkom. Om in te haken op de livestream, met dank aan de PKN, hebben we netwerkproblemen. En met dank aan ons techniekteam en iedereen die erbij betrokken is, draaien we voorlopig op een noodverbinding. Om problemen en haperingen in de verbinding te voorkomen, wil ik vragen of u het wifi op uw telefoon uit wil schakelen. In deze dienst gaat Koen van Alphen voor, maar zoals u ziet, hij is er nog niet. Hij is onderweg. Dus we gaan straks op een bepaalde manier de dienst beginnen. Ik zal daarin vertellen wat we gaan doen. Maar eerst lees ik verder de rest van de mededelingen voor. De organist is Wout van der Stelt. De zangers zijn Mieke, Ron en Sari. En lector is Bas van der Linden. Mijn naam is Sjani de Leeuw van Wenen en ik mag vanmorgen uw ouderling van dienst zijn. De bloemen gaan ter bemoediging en als groet van ons allen naar familie Overgouw, Wilhelminastraat 48, voor hun 60-jarig huwelijk. Vanmiddag om 5:00 is er de gate in de Welkomkerk. De spreker is dan Rutger van der Linden. Volgende week zondag 23 maart is er om 10:00 een dienst in de Welkomkerk met als voorganger de heer Rokus Verkaik uit Hardingsveld Giesendam. Na deze dienst bent u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en na te praten met een kopje koffie, thee of limonade. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst. En we willen beginnen, allereerst omdat dus de dominee wat later is, gaan we eerst even de filmpjes van de Gate en Coming Soon nu aan u laten zien. Er zijn van die dingen dat je denkt als ouderling van dienst, ik hoop niet dat het mij overkomt. Nou, dit is er één van, zeg maar. We hebben in de kast van de kerkraadsleden een orde van dienst gevonden. Hij is iets gedateerd uit 2016. Maar we gaan hier deze stappen volgen met de liederen die de voorganger ons heeft doorgegeven. En dan hopen we dat hij zo in de loop van de tijd binnenstapt. Met telefonisch contact was ik ben er rond 9:15. Dus gaat vast goed komen. We willen nu deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 72, vers 1 en 4. We zingen met elkaar staande Psalm 72, vers 1 en 4. Moment stil zijn voor onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij ons en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij bidden nu om Gods ontferming. U mag eerst gaan zitten. Heer onze God, Vader in de hemel, tot u komen wij op deze morgen met onze dank. Dank u voor het goede in ons leven, uw zegen in ons bestaan. Maar ook brengen we bij u het gebrokene, de pijn, onze zorg. We bidden u om uw ontferming over ons eigen leven. Bidden om uw genade en vergeving. En vragen u, blijf bij ons, bij uw kerk en heel uw schepping. Amen. We zingen nu lied 1005, vers 1, 3 en 4. Van de Blitz, die mogen vast naar voren komen. En dan gaan we allereerst, als ze zitten, het filmpje van het project laten zien, van Bible Basic. U heeft het vast allemaal ook gezien in de gang. Daar staat een prachtige boom. Daar liggen ook van deze mooie blaadjes bij. En op die blaadjes daar kunt u iets zetten. Een gebed, een voorbeden, iets wat u bezighoudt. Iets waar u zorgen over heeft. De kinderen in de Blitz doen dat. En u als gemeente mag ook daar iets opschrijven. En dan liggen er ook punaises bij. Dan kunt u die aan de boom vastmaken. Zodat tegen de tijd dat het Pasen is, de boom helemaal vol is met mooie groene blaadjes. Dan willen we nu het kinderlied gaan zingen. Ik weet natuurlijk niet of er iemand mee ging zingen. Ging er iemand mee zingen? Er was niemand die mee ging zingen. Gaan we nu het kinderlied zingen? Pasen is een nieuw begin. Ik wil graag met u bidden. Heer, onze God, wij danken u dat gij ons hebt samengebracht als uw gemeente, dat gij ons uw woord gegeven hebt, dat wij mogen zingen en bidden. Help ons om in het leven van alle dag uw naam te belijden. Laat deze dienst daaraan mogen bijdragen. Help ons bij het spreken en het luisteren, het spelen en het zingen, en wil ons leiden door uw geest. Open onze harten en oren voor uw woord, opdat wij daarin u ontmoeten. Schenk ons een gezegende dienst, van de kleinsten in de oppas tot de oudsten thuis. Dit alles bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan zal Bas... Nee, Bas is er niet. Die zit op de dominee te wachten. De schriftlezing. Ja. Eens even... Ja, dat is goed. Mieke zal de schriftlezing voor ons doen.
De schriftlezing is uit het Oude Testament, Exodus 34, vers 27 tot 35. Moet ik hem even opzoeken. Genesis, Exodus. Ja. Exodus 34, vers 27 tot en met 35. De Heer zei tegen Mozes, stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond. 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Heer, zonder te eten of te drinken. En de Heer schreef de tekst van het verbond, de 10 geboden op de platen. Mozes daalde de Sinaï af met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer gesproken had. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï had gezegd. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met een doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Ik zie de dominee achterstaan. De 2e lezing bewaar ik voor Bas en de rest voor de voorganger.
Ik lees met u Lucas 9, vers 18 tot 36. Onderricht aan de leerlingen. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia. En weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, de door God gezonde Messias. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de 3e dag zal hij uit de dood worden opgewekt. En tegen allen zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? Wie zich schaamt voor mij en voor mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon ook zich ook voor hem schaamt wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit gezegd had, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. En terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in de hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen toen ze wakker schoten. Ze zagen de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. En terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen uitwierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. En toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
Wij zingen Psalm 27, vers 2 en vers 4. Goedemorgen, gemeente. Ik ben blij dat ik hier ben. U ook, fijn. Ik heb al een heel avontuur meegemaakt vanmorgen. Keurig op tijd opgestaan, alles in de auto gelegd. Nog even de vooruit moeten krabben, dus ik loop om de auto 1 die ik al had gestart. En daar valt de deur dicht in het slot. En ik kom er niet meer in. Wat doe je dan? De wegenwacht bellen. En dan even wachten en die konden gelukkig het raampje naar beneden krijgen en mijn auto weer vrijmaken. Maar vandaar. Fijn dat u niet in paniek bent geraakt, maar gewoon alvast begonnen bent en we zullen de dienst voortzetten. Ik heb boven de preek gezegd in Gods licht. We hebben gelezen over Mozes die de berg opging, in het licht van God, met dat licht ook naar beneden komt. En ook over de Heer Jezus die in het licht van God staat op de berg. In Gods licht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De Heer Jezus neemt ons mee de berg op. Hier in Nederland hebben we niet zoveel bergen. En als we het over een berg hebben, dan is het nog steeds een heuvel. Ja, ik weet niet of jullie wel eens bergwandeltochten maken. Maar dat doet iets met je. Hoe hoger je komt in de bergen, hoe ruiger en onherbergzamer de natuur is, hoe verder je kunt kijken en hoe rustiger en stiller het wordt. En het mooie is, hoe hoger je komt, hoe rustiger het ook van binnen wordt. Alle drukte en moeite van het bestaan, het is net alsof het gewicht ervan van je afvalt. Je krijgt een nieuw perspectief op de dingen. Waarom gaat Jezus de berg op? Om te bidden, vertelde Lucas. Jezus zoekt bewust de eenzaamheid en de stilte op om te kunnen bidden. Om dichterbij zijn God en Vader te kunnen zijn. En Gods stem te kunnen horen. Daarvoor heeft hij die stilte en die afzondering nodig. Even weg uit al het gewoel om hem heen. Toch gaat Jezus niet alleen. Hij neemt 3 van zijn leerlingen, Petrus, Jacobus en Johannes, mee. Via hen worden ook wij in deze geschiedenis betrokken. Zij zijn namelijk getuigen van iets heel wonderlijks dat gaat gebeuren op deze berg. Er wordt iets van een geheim onthuld en zij mogen erbij zijn. Helemaal aan het eind vertelt Lucas dat ze er in die tijd niets over gezegd hebben. Pas later. En zo is het bewaard in de Bijbel, kunnen wij het vandaag lezen. En zo zijn wij via die leerlingen ook getuigen van de onthulling van dit geheim. Ook wij gaan dus met Jezus die berg op. Dus we laten onze zorgen even in het laagland. En we zoeken het met Jezus hogerop. We zoeken de stilte op. Wie weet wat we daar samen met Jezus zullen mogen ontdekken. Wat de Heer ons wil laten zien. Maar voor we de berg op gaan, kijken we nog even rond in onze levens wat er zoal speelt. Vul het zelf maar in. Waar ben je mee bezig? Waar gaat het meeste van je aandacht naar uit? Nou, voor de meesten is dat het gewone dagelijks leven. Voor jongeren, school, je vriendenkring, je bijbaan, wat er op de socials gebeurt. Voor de wat ouderen, je werk, de zorg voor je gezin. Misschien de zorg voor een oudere vader of moeder. Die dagelijkse dingen die meestal vanzelf gaan, soms moeite kosten. En voor veel anderen is er nog iets meer aan de hand. Omdat je bijvoorbeeld te kampen hebt met een ernstige ziekte. Of zorg hebt over een van je kinderen of je ouders. En misschien moet je hard werken om het hoofd boven water te houden. Maar daarnaast ook, ja, de zorgen over de ontwikkelingen in deze wereld waarin we leven. De verharding die we zien. De tegenstellingen tussen mensen. In Amerika, maar ook in Europa. De verwarring en de onzekerheid over welke kant het opgaat, zorgen over onze veiligheid, over het klimaat. Als we naar Jezus' leerlingen kijken, daar beneden aan de berg, zij staan ook voor een behoorlijke uitdaging. Jezus heeft hen net verteld, als je met mij mee wil gaan, dan moet je jezelf verloochenen en elke dag je kruis op je nemen en zo achter mij aankomen. Nou, dat is nogal een boodschap. Je kruis op je nemen. Wie denken jullie dat ik ben? Had hij gevraagd. Want de mensen zeggen van alles over mij, maar wat denken jullie? De Christus, had Petrus gezegd. De Messias. De beloofde bevrijder. Daar wil je wel bij horen. Die bevrijding, die wil je wel meemaken. Maar luister Petrus naar wat Jezus dan zegt. Eerst zal ik moeten lijden, verworpen en gedood worden en daarna uit de dood opstaan. Dat is al heel anders dan ze dachten en hoopten. En alsof het nog niet genoeg is, zegt hij, als jullie bij mij willen horen, dan moet je ook je kruis op je nemen, elke dag. Hoezo een kruis? Waar hebt u het over, Heer? Nou, de leerlingen hadden genoeg om over na te denken. Misschien ook wel om bezorgd en somber van te worden. Maar nu neemt Jezus hen en ons mee de berg op. Dus zet je telefoon maar even uit. In de berg heb je toch geen bereik. Laat je zorgen even voor wat ze zijn. En ga met Jezus mee omhoog op zoek naar Gods nabijheid. Daar op de berg gaat Jezus bidden. Ik vermoed dat zijn leerlingen proberen met hem mee te bidden. Maar dan gebeurt er iets. Terwijl hij aan het bidden is, verandert de aanblik van zijn gezicht. Hoe precies weten we niet, maar er wordt iets anders aan hem. En zijn kleding wordt stralend wit. Eigenlijk staat er zo wit als de bliksem. De evangelisten Marcus en Matthäus vertellen ook over deze gebeurtenis. Marcus zegt, het is zo wit als er op aarde niet te maken valt. En Matthäus zegt, het is zo wit als het licht. Dus ze weten niet precies hoe ze het moeten omschrijven. Maar het is duidelijk dat het licht dat Jezus uitstraalt niet van deze aarde komt. Een tijdje geleden las ik dit verhaal met jongeren van de catechesegroep. Ik vroeg aan hen, wat denken jullie dat dat betekent? Dat Jezus dit licht uitstraalt. Ja, Jezus is het licht, zeiden ze, het licht van de wereld. En dat is waar. Maar waar komt dit zichtbare licht nou opeens vandaan? Want het is geen gewoon licht. Het is goddelijk licht. Want God die het licht heeft geschapen, is zelf het licht. En dat licht van God is zo bijzonder dat geen mens dat kan aanzien. Te sterk voor mensenogen. Denk aan Mozes die de berg opging om met God te spreken namens zijn volk in Gods nabijheid. Een klein stukje van Gods heerlijkheid mag zien. En als hij vervolgens met de 10 woorden de berg afkomt, straalt zijn gezicht zo sterk dat de mensen er niet naar kunnen kijken. Hij moet een doek voor zijn gezicht doen om het te verbergen. Eeuwen later gaat de profeet Elia ook de berg op om met God te spreken. Dan komt die windvlaag voorbij en een aardbeving en een laaiend vuur. En God is daar steeds niet bij. Maar dan is het de stem van de stilte. En daarin komt God bij Elia. En Elia wikkelt zijn mantel om zijn gezicht. Want God is zo groot, zo heilig, geen mens zou hem kunnen zien en in leven blijven. Dat licht van God zien we hier oplichten in Jezus. En over Mozes en Elia gesproken, daar staan ze. Ook zij zijn in die hemelse luister met hemelse heerlijkheid te zien. in dat goddelijke licht. Dan had ik het ook over met de jongeren en die stelden goede vragen. Want hoe wisten die leerlingen nou dat het Mozes en Elia waren? Er hing geen bordje boven hun hoofd of zo. Ik denk dat ze het op een of andere manier van binnen beseft hebben. Dat dit Mozes en Elia waren. En waarom nou Mozes en Elia? Mozes en Elia, die staan voor het Oude Testament. In het Evangelie, daar wordt het Oude Testament genoemd de wet en de profeten. Mozes staat voor de wet, Elia vertegenwoordigt de profeten. En waar hebben die drie het met elkaar over, vroegen de jongeren. Goeie vraag. Nou, ik las toen uit het Evangelie van Marcus, en daar staat het niet bij, maar hier bij Lucas staat het wel. Ze spraken over zijn heengaan. De weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Dat is zo bijzonder. Die twee vertegenwoordigers van het Oude Testament, van Gods verbond met zijn volk, die twee spreken hier met Jezus over de weg die hij moet gaan. Dus dat betekent dat de weg die Jezus gaat, die weg van lijden, dat dat niet zomaar een toevallige en een zinloze weg is, maar dat het een weg is die van God gekend is. God is die weg al met zijn volk gegaan in het Oude Testament, door de eeuwen heen. En Jezus gaat diezelfde weg. En hij gaat die weg tot het einde toe afmaken, tot alles volbracht is. Dat is zo mooi, want hier krijgen die leerlingen dus inzicht in wie Jezus werkelijk en ten diepste is en wat zijn weg betekent. Maar ja, wacht even. Kijk eens naar die leerlingen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Er staat letterlijk dat de slaap zwaar op hen woog. Misschien waren ze wel moe van al die troubles, van al die zwarigheden waar ze beneden in het laagland mee rondliepen. Dat is ook herkenbaar, toch? Dat je soms te moe bent om te bidden van al je zorgen. Te moe om na te denken, je wil alleen maar slapen. Bijna hadden ze zich verslapen. Maar gelukkig, ze worden wakker en ze zien die goddelijke glorie. Dat licht dat van Jezus uitgaat en die twee mannen die daar ook door omhuld worden. En ze krijgen een stukje mee van dat gesprek over zijn heengaan en de weg die Jezus in Jeruzalem moet voltooien. Daar wil ik nog iets meer over zeggen. Want voor het woordje heengaan staat er het woord exodus. En dat kan inderdaad iemands uitgang uit het leven betekenen. Jezus zal dus sterven. Daar kunnen ze niet omheen. Maar bij het woord exodus denk je ook aan het Bijbelboek waaruit we net lazen. Dat Bijbelboek waarin het over de exodus gaat. De uittocht uit Egypte. Het land van de slavernij. Het land van angst en dood. Denk weer aan Mozes. Maar Jezus' exodus, Jezus' einde, zal een nieuwe uittocht teweeg brengen. Een uittocht uit de macht van de dood. Want zijn heengaan en zijn weg gaat niet alleen over de dood, maar ook over zijn opstanding. Jezus sterft en hij verslaat de dood. Hij staat op en hij maakt een nieuw begin mogelijk. Een nieuwe weg voor zijn volk en voor de wereld. En al die tijd, terwijl dat gesprek tussen die drie mannen gevoerd wordt over het levenseinde van Jezus, die exodus, is er dat stralende licht. En nu beseffen we nog een betekenis van dat licht. Het is ook paaslicht. De dood is verslagen. De nacht van de wereld is voorbij en de wereld baadt in Gods licht. Hier schijnt het al. Dit is Gods perspectief op de lijdensweg van Jezus. Die weg moet hij nog gaan. Maar Gods licht schijnt er al over. Wat bijzonder moet het voor die leerlingen geweest zijn. Moe en bezwaard over die moeilijke woorden van Jezus, sterven, kruisdragen, zijn ze de berg opgegaan. En nu staat diezelfde Jezus volop in het licht. Broeders en zusters, soms zijn er van die grijze dagen, grijze weken, waar geen eind aan lijkt te komen en dan op een dag als vandaag schijnt de zon ineens stralend. Een strak blauwe hemel. En ondanks dat het nog koud is, voelen we de kracht van de zon en worden we eraan herinnerd. Ja, zometeen wordt het weer lente. Hier gaat de zon op over de weg die Jezus moet gaan. En daarmee ook over de weg die de leerlingen moeten gaan. En de weg die wij moeten gaan. Het is niet zomaar een weg. Een toevallige weg. Een zinloze weg. Van God vergeten. Hoe onze weg ook is. Het is een weg die van God gekend is. Een weg die door God geleid wordt op een verborgen manier. En die weg gaat soms door de diepte. Zeker. Maar het is toch echt een uittocht. Een weg van bevrijding. Een weg naar het leven. Hier schijnt Gods licht over Jezus weg. En over onze weg die wij in verborgenheid met hem willen leiden. De weg die ons soms misschien zo zwaar en zo moeilijk voorkomt. En toch is daar Gods licht dat over ons gebroken leven schijnt. Hier wordt het even zichtbaar. De leerlingen zullen het nog niet allemaal begrepen hebben. Dat kan ook niet. Dat kwam pas later. Ze hebben het wel meegemaakt en onthouden. Even dat hemelse perspectief. Ik las iets van theoloog Rowan Williams, voormalige aartsbisschop van de Anglicaanse kerk. Hij schreef bij dit Bijbelverhaal: de betekenis van wat wij doen en wat wij meemaken in ons leven, die weten we vaak helemaal niet. Daar kunnen wij niet over zien. In Gods ogen kan het wel eens heel anders zijn. Dan kan iets wat voor ons klein is, een grote betekenis hebben. Gods perspectief is anders. En dat is zo hoopvol. Hier zien we even een glimpje van Gods perspectief over deze wereld. Over Jezus' leven. En ons leven. Even gaat het gordijn open. Maar het gordijn gaat ook weer dicht. Die mannen, Mozes en Elia, maken aanstalten om weg te gaan. En Petrus zegt in zijn spontaniteit, hij weet niet wat hij zegt: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zullen we 3 tenten voor u maken? Voor die tenten zijn allemaal verklaringen bedacht, maar het heeft er iets mee te maken dat Petrus dat visioen en die ontmoeting heel graag wil vasthouden. Het is zo mooi en hij wil dat het blijft. Maar het kan niet. Terwijl hij het zegt, komt er een wolk die een schaduw over hem werpt en hem omhult. En dan worden ze bang. Zo'n wolk zien we ook in het Oude Testament bij Mozes. Als God zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte, Exodus, is de Heer in de wolk aanwezig bij zijn volk. Zichtbaar en tegelijk verborgen. Ze hebben even een glimpje opgevangen en nu wordt het weer toegedekt. Ja, één ding gebeurt er nog. Er klinkt een stem uit die wolk. Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. De stem van God zelf. Dit is mijn zoon. Al eerder klonk die stem bij Jezus' doop. Jij bent mijn geliefde zoon. Nu is Gods stem aan die leerlingen gericht. Dit is mijn zoon. Luister naar hem. Luister naar hem. Wat had Jezus ook alweer gezegd? Wie met mij mee wil gaan, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ze zijn nu op die berg geweest en ze hebben dit hoogtepunt mee mogen maken, maar ze kunnen hier niet blijven. Dat voorstel van die tenten, dat is kansloos. Ze moeten weer naar beneden met Jezus. Hij moet zijn weg nog gaan. En zij ook, achter hem aan. En wij ook, broeders en zusters. Ik hoop dat het licht van het evangelie heeft geschenen over onze levens. Maar ook wij moeten zometeen weer verder. Hier in deze aardse werkelijkheid. Met al zijn mooie en moeilijke en gewone momenten. Met alle lichte en donkere en grijze kanten van het bestaan. Wij zijn geroepen om hier op aarde te leven. Om hier onze weg met Jezus de Heer te gaan in geloof en gehoorzaamheid. Alleen Jezus is nog over. En met hem dalen ze de berg af. Ze zijn nog zo perplex dat ze er aan niemand iets over vertellen. Ze weten denk ik ook niet hoe ze dat moeten doen. Tot na de opstanding van Jezus. Toen hebben ze het pas gedeeld. Toen hebben ze denk ik teruggedacht. Weet je nog? Eigenlijk wisten we het al. Hadden we het kunnen weten dat Jezus zou overwinnen. Want wij hebben hem gezien in zijn heerlijkheid. Alleen, we waren het weer vergeten. Zij moeten verder. En hiermee moeten ze doen. En wij moeten ook verder. En hiermee moeten wij doen. Met dit glimpje dat we opgevangen hebben. En met die stem die we gehoord hebben. Neem elke dag je kruis op en volg mij. Dat is de weg. Dat is wat Jezus zelf gedaan heeft. En zo volgen wij hem deze 40 dagen tijd verder op zijn weg naar het kruis en naar het licht van Pasen. Ook voor Jezus zelf gold dat hij hier niet kon blijven op die berg. Moedig ging hij verder, vastbesloten, bergafwaarts, heel zijn weg, stap voor stap. Tot aan het einde, dat einde dat geen einde was, omdat God sprak en het opnieuw licht werd, licht in de duisternis, Pasen, de dood overwonnen. Dat licht schijnt. Halleluja. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Wij zingen over het uitzicht vanaf de berg. Er is een land van louter licht. Dat zingen we in zijn geheel. Vers 1 allemaal. 2 de vrouwen. 3 de mannen. 4 de vrouwen. 5 de mannen. En 6 weer allemaal. Er is een land van louter licht. Komen de kinderen terug in de dienst? Na het gebed. Laten we God danken voor zijn liefde en samen bidden voor elkaar, voor deze wereld. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u voor hemelslicht, dat dwars door onze grijsheid en donkerheid doorbreekt hier op aarde, over het leven van Jezus en van zijn leerlingen en van ons als gemeente. En dat ons midden in dit bestaan een licht opgaat. Uw licht. En dat we ineens mogen zien waar alles toe leidt, God. Naar de uittocht van Jezus. En de grote bevrijding die Hij gebracht heeft. En de voltooiing daarvan waar we nog op wachten. En hier zijn wij, Heer. Help ons om daaraan vast te houden. Om daarop te vertrouwen, vol goede moed. Om in dat licht ook onze weg te gaan, op de weg waar u ons roept. Persoonlijk en samen als gemeente en als kerk van u. U bent ons voorgegaan, Heer Jezus. Blijf ons voorgaan en aanvuren en vervullen met de kracht van uw geest. Zo bidden we, Heer, dat u ons zegent als gemeente. Bij alles wat er hier speelt. In onze harten, bij mensen thuis. Wat we misschien wel, misschien niet van elkaar weten. Pijn, ziekten, zorgen, gemis. De worsteling met het leven, behandelingen die zullen komen, zorgen over deze wereld waarin wij leven, welke kant gaat het op? Zorgen over onze kinderen, wij brengen het bij u, God. Wij bidden dat u ons vasthoudt, heel ons leven, zoals u deze hele wereld vasthoudt. Dat hebt u beloofd. Dat u ons niet loslaat. We bidden voor al het werk wat er in de gemeente gebeurt. Om elkaar te dienen, te steunen. Maar ook te leven uit dit licht en daarvan te delen met anderen. Zodat we het niet voor onszelf houden, maar het ook anderen zal verlichten. Verwarmen. Laat uw kerk een open huis zijn hier. Een welkome plek. Wij bidden voor deze wereld. Voor onze samenleving. Tegen de verharding. En de verwarring. En de vijandschap die er soms is. Dat we elkaar weten te vinden. Dat de leiders, onze regering, de goede beslissingen zullen nemen die gericht zijn op een eerlijk en goed bestuur. We bidden voor Europa, voor Amerika, voor Rusland, waar de tegenstellingen zo groot zijn. Wij bidden om vrede, maar ook om recht en gerechtigheid voor het volk en het land van Oekraïne. Ook voor Israël en voor de Palestijnen. Wij weten het niet meer, God, hoe het moet. We bidden om uw ontferming, om uw leiding. We bidden ook voor alle die zoveel pijn hebben omdat zij iemand hebben verloren. Voor alle mensen die op de vlucht zijn of hun huis kwijt zijn. Die geen toekomst misschien meer zien. We bidden voor volken van Congo, van Soedan, waar mensen tegenover elkaar staan. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Ook door ons heen. Ook in onze levens. wijs ons de weg. Heer, dank u voor deze dag die u ons geeft aan het begin van de week en leid en zegen ons allen, de kinderen, de jongeren, de ouderen, bij alles wat er deze week op ons afkomt. Vervul ons steeds met geloof, met hoop, met liefde. We zijn stil voor u en leggen onze persoonlijke gebeden bij u neer. Hoor zo onze gebeden, Heer, en ontvang ook onze dank. U bent de machtige God in wiens licht wij ons leven mogen leiden. Wij prijzen uw naam. En we bidden u met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We krijgen gelegenheid om onze gaven te geven. De code verschijnt op het scherm en dat kan straks ook bij de uitgang. Voor kerk in actie, eerste en tweede voor de kerk zelf. De kinderen komen zometeen terug en wij zingen als slotlied Machtig God, sterke rots. Ik denk dat we dat misschien wel twee keer kunnen zingen. Machtig God, sterke rots. Jongens en meisjes zijn weer terug bij ons in de kerk. Ik ben blij dat ik jullie nog even zie, want net was ik te laat, toen had ik jullie niet gezien. Ik hoop dat jullie ook een goede tijd hebben gehad bij de kindernevendienst. En nu ontvangen we samen Gods zegen voor onszelf, maar ook om door te geven voor alle die we ontmoeten. Ga heen in vrede en ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.